Zullen we samen Romeinen hoofdstuk 5 opslaan. Ik wil graag een stukje lezen, de draad oppikken waar we eigenlijk donderdag in onze overdenking gestopt zijn. Niet dat ik van plan ben om de Bijbelstudie verder te zetten, maar ik wil het wat breder uitwerken wat we voor de aandacht kregen met elkaar, zo hoop ik toch. Bij wijze van inleiding zou ik willen Romeinen 5 vers 12 tot 14 lezen. We zullen straks nog wel wat meer lezen in de schrift dan dit. En dan lezen we, Paulus zegt, daarom, zoals zonde door één mens in de wereld is gekomen, en dood door zonde, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in dat allen gezondigd hebben. En dan begint er een tussenzin en zegt hij verder, want tot aan de wet was er zonde in de wereld, maar zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Het gaat mij vooral om die woorden als eerste. Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes. Ook over hen die niet gezondigd hadden door te overtreden zoals Adam. En dan wordt er gezegd die een voorbeeld is, of een model is, of een prototype is van hem die zou komen. Tot zover, voorlopig. We zijn vorige donderdag beginnen met elkaar te overdenken het grote contrast tussen een zonde-georiënteerd evangelie, zoals het evangelie meestal eigenlijk gepresenteerd wordt heden ten dagen, en een scheppings-georiënteerd evangelie. De bedoeling was om met elkaar te leren zien van als we zonde zien als het grote probleem en waar Jezus dan het antwoord op is, dan gaan we onszelf eigenlijk in een veel te eng kadertje stoppen om de rijkdom van het evangelie te kunnen zien. Daarom spreek ik van een scheppingsgeoriënteerd evangelie. Want als we ons de vraag stellen van, kijk, Jezus is gekomen om een probleem op te lossen, wat was dat probleem dan? Dat is de grote hamvraag. En ik heb u willen laten zien, en daar is Romeinen hoofdstuk 5 een heel belangrijk gedeelte in, dat niet het probleem is dat de zonde in de wereld is gekomen en de zonde verder gegaan is van generatie op generatie op generatie, dat dat niet ons probleem is, maar dat zoals we opnieuw gelezen hebben, ja, wanneer dat de mens gezondigd had, de dood zijn intrede doet in de schepping en dat de dood overgaat van generatie op generatie op generatie, dat de dood heerst over de schepping. Dat is ons grote probleem, heb ik proberen aan te tonen. En ik denk dat dat voor een stukje toch gelukt is. En inderdaad is Romeinen hoofdstuk 5 daar een heel belangrijk gedeelte in om te zien dat dat ons grote probleem is. Sedert dat Adam gezondigd heeft, regeert de dood over deze schepping. Is de schepping onderworpen aan dood en verhankelijkheid. Niets blijft, alles breekt af, alles gaat kapot. En vooral wij als mensen, we sterven allemaal. Dat is het grote probleem, de dood heerst. En dat is wat de Heer Jezus nu verandering is in komen brengen. Want inderdaad, Adam is eigenlijk een voorafschaduwing, een voorbeeld, een model, het prototype van hem die zou komen. Wat meteen ook al aangeeft dat wat God in de beginnen begonnen is, eigenlijk maar de aanzet was van iets veel groters. Schepping was goed, was zeer goed, maar was absoluut niet volmaakt. God maakte een begin en had een doel voor ogen. En het grote antwoord om het doel te kunnen begrijpen is Jezus Christus. Nu, Romeinen hoofdstuk 5, het probleem dat ik altijd heb is van, ja, oké, misschien krijg je de idee van, Jos gebruikt die passage als een soort kapstok om zijn verhaal op te hangen. Maar dat is helemaal niet zo. En dat wou ik eigenlijk vanmorgen jullie een beetje laten aanvoelen van, ja, dit is veel breder gedragen dan wat je op het eerste zicht zou denken. Want, ja, de Romeinenbrief, dat wordt zo'n beetje als de magnus opus gezien van Paulus' onderwijs en vraagt aan 10 christenen, wat laat de Romeinenbrief ons zien? dan gaan ze zeggen, ja, in de eerste 8 hoofdstukken, misschien niet zijn de eerste 8 hoofdstukken, maar ze gaan zeggen, in de Romeinenbrief wordt het evangelie van Paulus uiteengezet. Dat is het klassieke antwoord dat je gaat krijgen. Nu, ik ben daar helemaal niet van overtuigd. Absoluut niet. Het punt is dat wij in de Bijbel, en in dit geval brieven hebben geschreven door de apostel Paulus, in reactie op een bepaalde situatie. Als hij deze brief schrijft aan de broeders en zusters in Rome, dan heeft hij een bepaald doel voor ogen. Dat is belangrijk om dat te leren zien. Want je vindt geen kant-en-klare samenvatting van de boodschap van het evangelie. Elke brief is een pastorale brief. Is eigenlijk een toepassing van het evangelie op een heel bepaalde situatie. En dat geldt zeker voor de Romeinenbrief. Zoals ik al vroeger jullie heb verteld, Paulus die wil op een gegeven moment zijn uitvalsbasis om het evangelie te verkondigen, wil hij gaan verleggen. Hij heeft in het Oost-Romeinse Rijk hoofdzakelijk gepredikt. Hij ziet daar zijn werk ten einde. En nu wil hij zijn aandacht verleggen naar het West-Romeinse Rijk. En natuurlijk, wat is de hoofdstad van het West-Romeinse Rijk? Rome. En wat zegt het spreekwoord? Alle wegen rijden naar Rome. Dus Rome is voor hem de ideale uitvalsbasis om het evangelie in het Westen te gaan verkondigen. En hij wil voornamelijk naar Spanje gaan. Maar er zit natuurlijk met één groot probleem. Het probleem is dit, dat de gemeente in Rome samengesteld is uit een grote groep van Joodse christenen en heidense christenen. En dat botert daar al niet goed tussen die twee groepen. En het punt is dat Paulus, zoals jullie weten, en dat kan je lezen in het boek De Handelingen, overal waar hij maar het evangelie gaat en hij komt in de synagoge, dan krijgt hij problemen. Hè? Overal, als hij geluk heeft, wordt hij gewoon de deur gewezen en mag, is hij niet meer welkom, maar in het slechtste geval is het veel erger. Hè? Dat weten jullie allemaal. En wat is het probleem wel op wat Paulus eigenlijk verkondigt? En Paulus, die verkondigt een evangelie dat heel sterk de nadruk legt op het feit dat zij die dit evangelie nu aannemen, niet langer de Torah, de wet, moeten volgen. En dat is het grote probleem. Hij jaagt overal de Joden in de gordijnen, omdat hij duidelijk maakt van zij die tot geloof komen, zowel Jood als heiden, allebei, moeten de wet van Mozes niet meer volgen, moeten niet meer besneden worden, moeten de spijswetten niet volgen en moeten de Sabbat niet langer respecteren. Dat zegt hij in het 14e hoofdstuk uit mijn hoofd gesproken. U laat hem besnijden, spijswetten volgen, Sabbat respecteren is geen kwestie van gehoorzaamheid meer, maar een kwestie van het geweten. Inderdaad, als je niet vrij voelt, oké, doe het dan, zegt Paulus. Maar eigenlijk heeft het geen enkele betekenis meer. En hij hoopt dat in de komende generaties, wat dat mensen al honderden jaren gewoon zijn, dat dat gaat uitdijnen. Maar het is geen kwestie van gehoorzaamheid niet meer. Ja? En het grote probleem is dat overal waar hij met dat evangelie komt, ja, zijn eigen volksgenoten, zijn er niet te veel die dat aannemen. Maar wie dat er wel open staat voor dat evangelie zijn, de heidenen. Massaal komen er heidenen tot geloof. En dat wekt natuurlijk wel een beetje argwaan bij de Joodse gemeenschap, want ja, en voor wie dat het evangelie bedoeld is, wijzen het hoofdzakelijk af. Maar je vindt een massale instroom van heidenen en ze moeten zich dan nog niet eens houden aan de wet. En dat was ook een beetje al een probleem in de gemeente in Rome. Daar had je ook een grote groep Joodse christenen en die wilden vasthouden aan de gebruiken, aan de tradities. En ze keken er eigenlijk een beetje op neer. Zij hielden de wet, zij respecteerden de Sabbat. Ze hielden zich aan de spijswetten en ze beschouwden die gelovigen uit de heidenen maar als tweederangsburgers. En dat zorgde voor heel veel spanningen natuurlijk in de groep. Ze konden zelfs al niet samen avondmaal vieren. Want zij die wilden vasthouden aan de spijswetten, wilden niet aan tafel gaan, maar zij die niet vasthouden aan de spijswetten. Snap je dat? Zorgde voor heel wat problemen. Dus als Paulus graag Rome wilt gebruiken als zijn uitvalsbasis, ja, dan had hij toch een keer moeten zijn boodschap, die overal de Joden in de gordijnen jaagt, had hij dat toch een keer moeten een klein beetje uitleggen. Dus waar dat Romeinenbrief een antwoord op geeft, lieve mensen, zijn twee vragen. Allereerst, hoe kunnen Joden en heidenen samen Gods volk nu zijn? Hoe kan dat nu? En ten tweede, oké, als dat dan dat nieuwe volk is, Wat is de plaats van de wet nog daarin? Dat is wat heel de brief over gaat. De plaats van de wet. Want, laat ons duidelijk zijn, het probleem, wat is het probleem met de Joden? Maar ja, ze denken natuurlijk, als God tussen beiden komt, als inderdaad hij naar zijn beloftes komt tot ons, ja, dan is dat hoofdzakelijk voor ons. En dat is nu net het probleem, dat wou ik zeggen, nee. Nee, het gaat niet om jullie. God geeft een veel groter plan. Snap je? Vandaar dat die wet een hinderpaal is voor Paulus. Want wat deed de wet? Toen dat God die wet gaf aan zijn volk op de Sinaï, en dat bedoel ik niet de 10 geboden, maar gans het pakket, gans het woord, de Torah, dan maakte die wet een onderscheid tussen Gods volk en de overige volken. Ja. Maar als nu de boodschap van de Heer Jezus is dat allen mogen komen en allen met God verzoend kunnen worden, allen leven en geest kunnen ontvangen, voelt dit probleem aan? Dan is die wet een hinderpaal. En dat is nu net wat Paulus wil duidelijk maken van, kijk, de wet was gegeven toen de zonde in de wereld kwam en God gaf die wet aan zijn volk in die tijd, wanneer dat de zonde heerste op de aarde. Maar nu dat Christus is gekomen, Christus uiteindelijk de macht van de zonde teniet heeft gedaan, de dood heeft overwonnen, opgestaan, is er een nieuwe dag, een nieuwe schepping begonnen. Christus is het begin van de nieuwe schepping. En daar heeft de wet helemaal geen plaats in, wat dat betreft. Dus dat is het grote probleem. Joden zagen altijd de wet als gut, opperste gezagsorgaan. Maar de wet, die wees vooruit naar de oplossing, naar Christus. En nu dat Christus gekomen is, ja, kan die wet die plaats niet meer innemen. Behoort die wet bij het vorige bestel? Want kan hij niet meer de plaats innemen die hij voorheen innam? Want waarvoor dat Christus gekomen is, is veel groter. Kijk, wat zag het volk naar uit in de dagen van de Heer Jezus? Wel, na de beloftes van de profeten hoopten ze dat God opnieuw zou tussen beiden komen. En dat hij opnieuw zijn volk met zichzelf zou verzoenen. Dat hij de relatie tussen hem en zijn volk zou herstellen. Ja? Dat hadden de profeten beloofd. En dan zou er een nieuw verbond komen. En dan zou God ook zijn volk innerlijk veranderen. Want hij zou hun stenen hart wegnemen en hij zou hen een hart van vlees geven. Waarop hij zijn woorden zou schrijven. En hij zou hen ook allen zijn geest geven. En wanneer dat zou gebeuren, wat zou er dan volgen? Dan zouden alle volkeren komen naar Jeruzalem om ook zich te onderwerpen aan die nieuwe Davidische vorst die op de troon zou zitten. En wanneer zij zijn gezag zouden erkennen, aan hem zouden onderwerpen, dan zouden ze delen in al de zegeningen. Kan je mij volgen? En het grote punt is dat Paulus heel duidelijk maakt van, kijk, Christus is gekomen, maar is gekomen om veel meer te gaan stellen dan jullie relatie met God. En dat bleek zo mooi hier uit dit gedeelte. Kijk, zegt hij, als we het hebben over zonde, ja, het probleem is, zegt hij, wanneer is de zonde in de wereld gekomen? Door Adam. En hij zegt, kijk, vanaf dat moment zijn alle generaties die erop volgen gestorven, lang voordat de wet er kwam. Want voor het Joodse volk was de wet datgene wat zonde tot zonde maakte. Als er geen wet is, als er geen regels zijn, zie je ook niet wat er overtreding is. En die wet was maar gegeven op de Sinaï. Ja? Dus wat Paulus hier doet in dit gedeelte, is duidelijk maken van, kijk, voordat uiteindelijk de wet kwam, was er enkel Adam die één gebod overtreden had. Verder was er nooit geen geboden gegeven. Adam en Eva hadden het gebod gekregen van niet te eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Adam heeft dat gebod verbroken. Maar tussenin, tussen Adam en de Sinaï, wanneer God zijn volk verlost heeft, de wetgeving, is er geen wetgeving. Maar kijk eens, zegt Paulus, toch is de dood verder gegaan van generatie op generatie op generatie. En niemand van die generaties heeft gezondigd als Adam. Het probleem is de dood die regeert al zoveel generaties lang. En dat is vele malen groter dan het probleem dan jullie Torah. De dood heerst van Adam af. Maar weet je, zegt hij, Adam is een voorbeeld van hem die zou komen. Wat Martina Laag heeft, dat voor Paulus, wat dat hij voor ogen heeft, vele malen groter is dan dat zijn eigen volksgenoten eigenlijk denken. En het gaat veel verder terug dan dat zij eigenlijk voor ogen hebben. Want we zijn in Romeinen hoofdstuk 5 aangekomen, maar God heeft een plan, een herstelplan. En Jezus Christus is het antwoord, de vervulling van dat herstelplan. En dat gaat terug, zegt Paulus, en nu wil ik u meenemen als eerste. Kijk eens in Romeinen hoofdstuk 4. Romeinen 4, vers 13, dat leest u. Zie je, hier krijg je weer die wet die naar boven komt. Want niet door de wet verkreeg Abraham of zijn nageslacht de belofte dat hij erfgenaam van de wereld zou zijn, maar door gerechtigheid van het geloof. En eigenlijk zou ik hier al moeten stoppen, want wat had God beloofd aan Abraham? Ja, maar we lezen hier dat hij erfgenaam zou zijn van wat? Erfgenaam van het beloofde land, toch? En Paulus zei hier dat de belofte is dat hij erfgenaam van de wereld zou zijn. O, zekers. Hoe kan dat nu? Wel, de oorspronkelijke taal heeft het woordje twee betekenissen. Het woordje kan betekenen land, of het kan betekenen aarde, inderdaad. Paulus, die ziet die belofte dat God in beginsel aan Abraham maakt, aangaande het beloofde land, nu zoveel eeuwen later, nadat God veel meer heeft bekendgemaakt, ziet hij dat dat eigenlijk ten diepste over de ganse aarde gaat. Want God had aan Abraham beloofd dat er uit zijn lendenen wat zou er geboren worden? Koningen. En wat wordt er beloofd aan de erfgenaam van David? Over wie zal hij heersen? Over alle volkeren. En in terugblik zegt hij, van meet af aan heeft God al beloofd aan Abraham niet enkel het beloofde land, maar ganse aarde. Zie je? Dus wat vind je, of wat wil ik u tonen, lieve mensen, dat uiteindelijk het grote herstelplan, dat in beginsel beloofd is aan Abraham, rijkwijd heeft niet alleen voor alle volkeren, maar ook voor de hele schepping. En dat is wat Paulus heel duidelijk voor de aandacht heeft. Dus ik hoop dat je begint te zien dat zelfs binnen de Romeinenbrief het plaatje veel groter is in mensen dan het zondeprobleem en u en mijn zonden. Daar is het hem over te doen. God heeft een herstelplan. En je ziet telkenmale dat Paulus duidelijk maakt, maar dat is buiten de wet om dat dat gebeurt. Want die belofte is al aan Abraham gegeven zonder wet. En dan zie je dat hij hier heel duidelijk zegt in dit gedeelte, ja maar, denk eens 2 minuten na. Wie zijn de erfgenamen van die belofte van Abraham? Toch niet enkel degenen die onder de wet geboren zijn? Dat is veel te beperkt, veel te bekrompen. Maar allen die net zoals Abraham God vertrouwen, die op God hun hoop stellen, voor hen is die belofte. Ja, dus hij trekt het open. Dat is de bedoeling, lieve mensen. Vandaar, en dat is mijn punt dat ik eigenlijk hier wil beginnen maken van, Jezus' komst op deze aarde is enorm, enorm belangrijk. En zijn menswording, het een van ons worden, heeft enorme gevolgen voor de toekomst. Kijk, binnen het zonde-georiënteerde evangelie komt de Heer Jezus als mens om ons zondeprobleem op te lossen, om op het kruis onze zonde te dragen, onze straf uit te boeten. Maar binnen het scheppingsgeoriënteerd evangelie is het een heel ander verhaal, dat vele malen groter is. Want, ik wil je eens meenemen naar Efeze hoofdstuk 1. Ik heb van alles opgeschreven, dus ik weet niet waar we gaan uitkomen in de Columbus-spreek van morgen. Hè? Je weet waar je begint, maar je weet niet waar je eindigt. Efeze hoofdstuk 1, vers 9. Daar leren we de verborgenheid van Gods wil kennen. En dan zegt Paulus in vers 9, daar hij ons de verborgenheid van zijn wil heeft bekendgemaakt naar zijn welbehagen. En wat is de verborgenheid van zijn wil? Dat hij, dat is God, zich had voorgenomen in zichzelf aanhaande de bediening van de volheid der tijden. Dus dat is eigenlijk het doel dat God voor ogen heeft. En wat is dat doel? Om alles wat in de hemel en wat op de aarde is, onder één hoofd samen te brengen in Christus. Dat is het doel van Gods scheppingsplan. Alles onder één hoofd samen brengen in Christus. En dat is als eerste, ga je verder zien in Efeze natuurlijk, dat Joden en Heidenen samen één gemaakt worden in Christus. Maar het gaat over gans de schepping, die uiteindelijk in Christus Jezus tot zijn volle potentieel zal komen. Zo ver reikt het uiteindelijk. En dan lezen we nu verder een klein stukje. In hem, en wie wij ook erfgenamen zijn geworden. Ah, hier heb je terug erfgenaamschap. Waartoe wij tevoren bestemd waren, naar het voornemen van hem die alles werkt naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot lof van zijn heerlijkheid, wij die vooraf in Christus hebben gehoopt. En wie ook u, toen u het woord van de waarheid, het evangelie van u behouden is, hebt gehoord. En wie u ook, toen u geloofd hebt, verzegeld bent met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing van de verkregen bezitting, tot lof van zijn heerlijkheid. Waarom lees ik u dit voor? Omdat hier duidelijk wordt dat God, voordat de schepping was, al dit plan opgevat had in Christus. Dat uiteindelijk Christus het doel ging zijn van de schepping. Vandaar dat Adam, de eerste mens, een model is, een prototype. Een prototype, dat is meestal veelbelovend, maar wat gebeurt er met een prototype? Dat wordt aan heel veel belangrijke testen onderworpen, om te zien of dat uiteindelijk het prototype antwoordt aan het beoogde concept dat men voor ogen had. Nu, van Adam kunnen we zeggen, wanneer dat op de proef gesteld wordt, dat er een ontwerpprobleem is. Er is een designprobleem. Er is een designprobleem. Want God had met Christus een doel voor ogen. En wanneer Adam uiteindelijk geplaatst wordt op de aarde, dan kan het eigenlijk nog niet eens goed van start gaan wat God eigenlijk van plan is. Wanneer de Adam God de rug toekeert en die bijzondere verhouding tussen hem en God verbroken wordt en hij zijn plaats eigenlijk in de schepping kwijtspeelt, want daar had het hem om. De mens was geplaatst in de schepping om te heersen over alles. Maar wanneer dat in zijn relatie met God opgeeft, de bron van alle leven loslaat, wat gebeurt er dan? Ja, dan verliest hij zijn heerlijkheid in deze schepping. En dan heerst hij niet meer over de aarde, maar wordt hij zelf overheerst. Want uiteindelijk gaat hij sterven. En waar arriveert hij als hij sterft? Hij keert terug tot de aarde. En hij wordt stof. Dus het grote punt is dat het eigenlijk niet ons probleem is van de mensheid, maar dat het eigenlijk Gods probleem is. Want het doel dat hij met deze schepping voor ogen heeft, wordt nu ernstig verhinderd doordat Adam zijn positie heeft verlaten en de mensheid zijn positie heeft verlaten. En bij gevolg reageert de mens niet over de aarde, maar de dood. Dus zie je, dat probleem veel groter is dan u en mijn zonden. En nu wil ik een stukje lezen dat ons meer vertelt waarom dat het zo belangrijk is dat Jezus mens geworden is. Laten we samen naar Hebreeën hoofdstuk 2 gaan. Ik stip maar een aantal dingen aan, zodanig dat je ziet hoeveel malen groter dat het is. Hebreeën hoofdstuk 2. De rijkwijde van het evangelie is vele malen groter. Hebreeën hoofdstuk 2. Dat is een van mijn lievelingspassages uit de schrift. Stokpaardje nummer 2, denk ik. En er is geen mooier gedeelte, denk ik, die zo ons uitvoerig de horizon opentrekt voor wat de Heer Jezus hier op aarde is komen doen. Hebreeën 2, vanaf vers 5. En wat wordt er ons daar meteen aan de ingang al verteld? Want niet aan engelen heeft hij onderworpen het toekomstige aardrijk waarover wij spreken. Ah, we gaan het dan over de heerschappij van de aarde. En die heeft God niet aan engelen gegeven, maar aan de mens. Al van bij het begin, de aarde behoort de mensenkinderen toe. God had de heerschappij over de aarde aan mensen gegeven. En dat is ook wat de schrijver hier voor de aandacht wil brengen. Zegt hij in vers 6, maar iemand heeft ergens betuigd en gezegd, wat is de mens dat u hem gedenkt? Of de mensenzoon dat hij acht op hem heeft? Een mens. Kijk hoe fragiel wij zijn. God heeft ons met zoveel heerlijkheid bekleed en toch zijn we toch zo fragiele wezens. Vers 7. U hebt hem weinig minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond en hem gesteld over het werk van uw handen. Weinig minder dan de engelen staat hier. Ja, inderdaad, het gaat hier niet over de rangorde in de schepping. Het gaat hierover dat wij mensen geschapen zijn uit de aarde. Wij zijn van stof. Maar engelen zijn van hemelse oorsprong. Hebben ook een ander lichaam dan wij hebben. Dat is het hele punt hier. En u hebt hem met heerlijkheid en eer gekroond. Zie je, mensen zijn koningen over deze aarde. Hebben een bijzondere heerlijkheid van God gekregen in beginsel. En hij heeft hen gesteld over de werken van uw handen. Alles wat God geschapen heeft, had God aan de mens toevertrouwd. Moet je daarna gaan, welke bijzondere positie. Vers 8, alles hebt u onder zijn voeten onderworpen. Mens was geroepen om over alles te heersen. Al het geschapene. Want door hem alles te onderwerpen, heeft hij niets overgelaten dat hem niet onderworpen zou zijn. Maar goed, zegt hij, dat was Gods oorspronkelijke bedoeling, zo had God de mens in de tuin van Eden geplaatst. Maar dat is niet hoe dan we nu de wereld zien, zegt hij. Kijk maar verder. Nu zien wij nog niet alles aan de mens onderworpen. Ja, je moet maar je tv opendraaien. En als je ziet wat er allemaal in Amerika gebeurt, hè, de modderstroom er in de straat, dan heb je met een auto kudde uitgezien. We zijn niet onder controle hier. We zijn helemaal niet opgewassen om de natuurkrachten te beheersen. De mens met al zijn technologische vooruitgang is absoluut niet in staat om de machten van de natuur te kunnen bedwingen. Absoluut niet. Dus wij heersen helemaal niet over de schepping. Dat is het punt. Maar zegt hij in vers 9, en hier komt het lichtpuntje. Maar wij zien Jezus. Wij zien Jezus, zegt hij. En dan gaat hij duidelijk maken dat wat God in beginsel de mens had toebedacht, dat hij eigenlijk maar zijn voleinding kent, zijn vervulling, want in beginsel God had het allemaal gegeven aan de mens, maar hebben wij als mensen ooit over de aarde werkelijk geheerst? Nooit. Nooit. We zijn verder geracht aan de Hof van Eden. Bij manier van spreken. Het is toch zo? En dat is nu wat de schrijver hier gaat tonen. Maar wij zien Jezus, die een weinig minder dan de engelen gemaakt was, vanwege het lijden van de dood, nu moet je op de woorden letten, met heerlijkheid en eer gekroond, opdat hij door de genade van God voor allen de dood maakte. Nu zien we inderdaad nog niet alles onderworpen. Dan zegt de schrijver, we zien wel Jezus zitten in de troon. Hij is met heerlijkheid en eer gekroond. Dat is de laatste mens, de nieuwe Adam. En hij heeft wat de mens verkwanseld heeft, heeft hij terug herwonnen. En hoe heeft hij dat gedaan? Door een weinig minder te worden dan de engelen. Dat betekent dat hij geworden is als wij. Een van ons is hij geworden. Om ons die heerlijkheid en die eer die wij verkwanseld hebben, in beginsel, om ons die terug te schenken. We hadden niet over zonde gesproken, hè? Dat komt pas helemaal aan het einde van het verhaal. Daartoe is Christus mens geworden, om die heerschappij en de plaats die God aan de mens toebedacht had, in beginsel, om die terug aan de mensheid te geven. De dood regeert, de dood heerst. Dus moest Christus voor ons allen de dood niet doen. Opdat gij door de genade van God voor allen de dood maakte. Om ons, de mensheid, te verlossen van de macht van de dood, moest hij een van ons worden. En dat is de genade van God, dat hij, ondanks dat we het verprutsten, En hadden met in beginsel verprutst, maar we zijn het ook goed aan het verprutst, nee? Als je kijkt, tv opendraait, om een klap van die modderstromen in Amerika, en van de problemen die er zijn, en van de klimaatsverandering, maar aan wie is die klimaatsverandering te wijten? Omdat we het zo goed doen, ons beheer hier over de schepping? Wij zijn hier allemaal aan het verprutsen en aan het verkwanselen. Is het niet? En het toch allemaal levensgelden gaan? En het is Gods genade toch, dat hij dit nooit opgeeft. Ondanks dat we zulke prutsers zijn, heeft hij dat niet op. En gaat hij zelf tussen beiden treden. Kijk maar in vers 10, want nu wordt het zo mooi. Want het paste hem om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn. Om vele zonen tot heerlijkheid te leiden. Zie je, vele zonen tot heerlijkheid te leiden. Daartoe is hij gekomen. Als, dat is de Validiaanse vertaling, als machtige grote held hun behoudenis door lijden volmaakte. Dat is het woordje archegos. En ik vertaal dat als machtige grote held. Jezus is onze machtige grote held. Die bereid was om door lijden dit opnieuw aan ons te kunnen geven. Moet je nagaan. Je moest hij dat niet doen, hè? Maar hij wilde dat doen. Hij, onze machtige grote held. En daarom moest hij een van ons worden. Kijk maar in vers 11. Want hij die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn allen uit één. Daarom schaamt hij zich niet hen broeders te noemen. Zie je die nauwe verbondenheid? Hij wilde u en mij mensen als zijn broers en zusters. Wat kan je dat voorstellen? Zo nauw verbonden wilde hij met u en mij zijn. Broers en zusters. En dat dat heel belangrijk is, wordt hier door de schrijver onderbouwd met 3 Bijbelteksten. Natuurlijk, de eerste komt uit, begint met een J en het einde met een A. Inderdaad. Jesaja hoofdstuk 8. Hetzelfde gedeelte. Moet er maar thuis een keer bekijken. Ik kan het niet allemaal uitleggen. Later gaan we, zo de Heer wel, gans die brief behandelen, want dat is veel te mooi. Maar Jesaja hoofdstuk 8 is die bekende struikelsteenpassage. De struikelsteenpassage. Herinner je nog? Jesaja hoofdstuk 8. Dat wij tot een steen zou worden. Waar velen zouden over struikelen. Dat is die passage. En er is hier ook nog een andere passage. Ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen, in het midden van de gemeente zal ik u lof zingen. Welke passage is dat? Psalm 22. Herinner u nog, met kerstmis? Toen heb ik u vertaald, als de Heer Jezus die woorden roept, mijn God, waarom hebt u mij verlaten op het kruis? Dat hij naar deze psalm verwijst, omdat hij al heel zijn leven leeft naar dat moment, om daar op het kruis van Golgotha de dood voor eens en voor altijd teniet te doen. Hij zal de dood smaken, zodat u en ik hem niet meer zou moeten smaken zoals hij hem heeft gesmaakt. En Psalm 22 kent een geweldig kantelpunt. En dat is hier, ik zal uw naam mijn broeders verkondigen, komt net naar dat kantelpunt. Dat hij het heeft volbracht. God heeft hem verhoord. Maar Jezus is opgestaan uit de... Voilà, daar had het hem over. En dan zegt hij, ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. Zie je nou dat hij van ons verbonden is? Aan zijn broeders. In het midden van de gemeente zal ik uw lof zingen. En opnieuw, zie ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Zie je hoe nauw dat wij verbonden zijn met de Heer Jezus? Ik begin een beetje aan te voelen, lieve mensen. Dat waar dat de grens voor gekomen is, dat dat een klein beetje groter is dan die zonde- en schuldprobleem op te lossen. Klein beetje. Vers 14. Dat nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft hij ook hij op gelijke wijze daaraan deelgenomen. En waarom? Opdat gij door de dood teniet zou doen, hem die de macht over de dood had, dat is de duivel. En allen zal verlossen die uit vrees voor de dood hun hele leven door aan slavernij onderworpen waren. Zie je, de dood heerst. En we zijn er allemaal slaven van, want gehoorzaam zullen we. En het is een systeem dat over de aarde heerst. Als je jong bent, voel je dat niet. Maar ik begin het al te voelen. Ik weet niet wat dat van nu is. Maar je voelt dat je aan het aftakelen bent. Ken je waarschijnlijk niet, blikbaar, hè? Kelly voelt dat nog niet. Enfin, het is niet aan iedereen gegeven, Kelly. Ik moet eerlijk zijn, toen ik 30 jaar was, 35 jaar, dacht ik ook niet... Maar nu, ik word 52, dan begin je al te beseffen van... Oei, het eind dat nog voor mij ligt, dat is korter dan hetgeen dat achter mij ligt. Begin je er al veel aan te denken. En heb je daar geen hoesting voor dood te gaan. Wij mensen willen toch leven. En God had het ook ons toebedacht dat we zouden leven. Want wat stond er in de Hof van Eden, in het midden? God had ons dat ook toebedacht, die mensen. Maar nu heerst de dood. Een slavernij waar wij niet aan kunnen ontkomen. En de dood heeft altijd het laatste woord. Maar nu niet meer. Toch niet voor ons. Hij heeft voor ons gekomen, is gestorven om ons uit die slavernij te verlossen. Oké, we gaan sterven. Maar we gaan niet de dood sterven dat Jezus gestorven is. Hij is de dood gestorven in zijn verschrikking in onze plaats. En wat kan de dood ons brengen uiteindelijk? Bij hem. Bij hem. Dat is het voornaamste. Het is niet het einde, maar het is al heel belangrijk. Vers 16. Want inderdaad, niet engelen neemt hij aan. Zie, ik kan niet zoveel kunnen vertellen. Nee. Niet engelen neemt hij aan, maar hij neemt het nageslacht van Abraham aan. Zie je hem hier komen? Wie hem hier weer? Abraham. En de beloftes aan Abraham gemaakt. En wie zijn het nageslacht van Abraham volgens de Romeinenbrief? Allen die, net zoals Abraham, die dat plaatje weer rond is. Dat is hier ook een tekstverwijzing. Ik ging dat eigenlijk met je doornemen. Dat is in Jesaja. Je moet dat maar een keer opschrijven voor jezelf thuis. Weet je wat dat vandaan komt hier? Dat staat hier zomaar heel eenvoudig. Hij neemt het nageslacht van Abraham aan. Maar dat verwijst naar een passage in de Bijbel. Het begint met een J en het ene met een A. Namelijk in de profeet Jesaja. Hoofdstuk 41. Moet je maar een keer opschrijven en thuis bekijken. Vers 12 tot 20. En dan moet je maar zien welke kostbare vertroosting dat dit geeft. En het gaat daarom, en dan gaan we weer verder zien, dat Jezus ook onze hoge priester is. Nu, ik weet niet dat je beeld van een hoge priester is, maar toets het een keer aan wat God belooft in Jesaja hoofdstuk 41. Toets het een keer. Wat hij al zegt te zijn voor u. Wat hij gaat doen. Heel mooi, heel mooi. Ik ga afronden. Wat vinden we hier? Drie redenen in dit gedeelte voor Jezus menswording. Drie redenen worden hier gegeven. Ik ga het nog een keer overlopen, heel kort. Vers 10. Hij is mens geworden om vele zonen en dochters tot heerlijkheid te leiden. Dat is 1. Ten tweede, vers 14. Hij is mens geworden om door de dood teniet te doen hem die de macht over de dood had. De tegenstander. En ten derde, waar we nu gekomen zijn, vers 17. Hij moest in alles zijn broeders gelijk worden, zie je? Opdat hij een barmhartig en trouw hogepriester zou zijn. Drie redenen voor zijn menswording. Om vele zonen en dochters tot heerlijkheid te leiden, om de dood, en hij die de macht over de dood geeft, teniet te doen, en voor ons een trouw en barmhartig hogepriester te kunnen zijn. Maar laat ons hier niet in de steek, hè? Hij is niet alleen de weg voor ons voorgegaan, maar hij is ook onze hoge priester. En wat hij allemaal voor ons doet, daar kan je niet voor staan. Maar hij is de garant dat wij ook daar zullen zijn waar hij is. Want hij maakt dat deel uit van een nieuwe bestelling. Hij is het begin van een nieuwe schepping. En er is een hele nieuwe scheppingsorde. En hij is aan het hoofd van die nieuwe scheppingsorde. Voor hem is dat al realiteit. Hè? Dat nieuwe scheppingswerk is in ons begonnen. Maar zit ik nog altijd... En 1.0, ik ken nog 2.0 niet. Snap je? En hij gaat zorgen dat het goede werk dat God begonnen is, dat dat ook voleindigd zal worden. Maar hij is onze broer, hè? Onze grote broer. Er is over nagedacht. Grote broer, een grote broer Ed. Dat is wel bijzonder, grote broer. Ja, van Jon is de kleinere broer. Hier zit de grote broer voor hem. Maar goed, ik ga er niet op ingaan. Maar deze is onze grote broer. Die zorgt voor zijn kleine broer. Klinkt heel menselijk, hè? Maar het zegt wel iets van de verwantschap die er is tussen ons en de Heer Jezus. Dat is natuurlijk onze Heer. Jezus is onze koning en Heer. Inderdaad. Maar hij is ook onze broer. Daarvoor is hij wel mens geworden. Om je broer te kunnen zijn. Kun je dat voorstellen? Dat Jezus dit voor ons wil betekenen, heeft te maken met wat God uiteindelijk voor ogen heeft. Met het ganse doel van deze schepping. Ik kan er nu niet op ingaan. Maar dat is wat God voor ogen had met u en mij, nog voordat deze wereld was. De wereld is gecreëerd in functie van dat in mensen. Kan je dat voorstellen? Voordat de schepping er was, had God dit al in gedachten voor u en mij. Geef dat maar allemaal mee, omdat ik er goed zal over nadenken. En zal zien van ja, we gaan toch een keer het geweer moeten van schouder veranderen. We gaan toch de rijkdom van het evangelie een klein beetje anders moeten gaan uitdragen. Niet? Denk je niet? Dan zie je, wanneer wordt hierover gesproken over onze zonden? Pas in vers 17. Daarom moest hij in alles zijn broeders gelijk worden, omdat hij een barmhartig en trouw hoogpriester zou zijn in de dingen die God betreffen, om voor de zonde van het volk verzoening te doen. Dat is wat de eerste keer erover gesproken wordt. Aan het einde van het verhaal. Want waarin hij zelf geleden heeft toen hij verzocht werd, kan hij hun die verzocht worden te hulp komen. Ja, hij weet wel dat het hier is, hè, om verzocht te worden, maar daar de vorige keer over nagedacht. We staan niet alleen in mensen, hij weet wat dat er ons nog voor ons ligt. Dat het geen gemakkelijke weg is, maar hij heeft er in alles voor gezorgd dat hij ons kan bijstaan in mensen. Zijn geest woont nu in ons, dat is de geest van Christus trouwens ook in. En hij staat garant bij de Vader in de troon, dat dat doel dat God voor ogen had met zijn schepping, dat dat ook gerealiseerd wordt in u en in mij. Ik kan dat niet bevatten, met die kleine hersenpan hier. Maar we kunnen er wel samen de Heer voor danken en hem bewonderen. Want dat is toch bijzonder dat je daarbij stilstaat? Er valt er nog veel meer over te vertellen, maar ik kan het maar gewoon een keer aanraken. Omdat je zou zien hoe rijk het evangelie eigenlijk wel is. En hoe weinig we er nog van begrepen hebben. En al begin bij zonde, kan hier in dat verhaal niet uitkomen, nee. Maar als je begint dat Adam inderdaad zijn heerschappij verloren is, dan zie je heel duidelijk waarom dat Christus gekomen is. Om vele zonen tot heerlijkheid te leiden. En de heerschappij van de dood voor eens en voor altijd te niet te doen. En om onze hoge priester te worden, die uiteindelijk garant staat, onze grote broer, dat dat gerealiseerd wordt in u en mijn leven.